Welkom bij de Pallia Podcast. Gesprekken over palliatieve zorg. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek In gesprek over het leven en het einde. Deze aflevering gaat over hoofdstuk 2 van dat boek. En dat gaat over het begin van de gezamenlijke besluitvorming. Richard Grootbold praat in deze serie telkens met twee auteurs van het hoofdstuk.
Ik ben Hanneke van Leijerhoven. Ik ben internist-oncoloog in het Amsterdam UMC. Ik ben hoofd van de afdeling medische oncologie. En ik ben hoogleraar translationele medische oncologie. Dat betekent dat ik mag samenwerken met mensen uit hele andere vakgebieden. En dat is een van de dingen die het vak zo leuk maakt.
Ik ben Lisbeth van Batenburg. Ik ben zelfstandig communicatieadviseur. En ik ben ook vrouw van Peter Smit, die 3/4 jaar geleden overleden is aan de ziekte ALS. En we hebben het hele ziekteproces gezamenlijk doorgemaakt van begin tot einde.
Hanneke, jij bent afdelingshoofd medische oncologie. Dan denk ik hoofd van de kankerafdeling bij het Amsterdam UMC. Je bent ook hoogleraar translationele medische oncologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het translationeel, daar zit voor mij een beetje het woord vertalen in. Dus klopt dat fundamenteel onderzoek naar de patiënt? Hoe moet ik dat zien?
Ja, dat zeg je heel goed. Waarbij ik altijd de vrijheid neem om het nog een beetje op te rekken. Dus inderdaad wordt translationeel onderzoek meestal beschouwd als onderzoek van het laboratorium naar de patiënt. Overigens ook de weg terug, hè, van de patiënt naar het laboratorium. Je ziet dingen gebeuren in de klinische praktijk en denkt, hoe zit dat nou? En dat kun je dan vervolgens in het laboratorium weer uitzoeken en met wat je daar vindt weer terug naar de patiënt. En nou, zo heb je als het goed is een cirkel, of eigenlijk liever nog een spiraal die de zorg steeds verder verbetert. Maar behalve de translatie van lab naar patiënt, denk ik ook in andere vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan psychosociale ondersteuning. Daar weten vooral psychologen veel van. Of communicatiemensen. Daarmee samenwerken is ook translatie. Ik werk samen met geestelijk verzorgers. Ja, ook dat is translatie. Dus ik rek het graag een beetje op.
Ja, deze aflevering gaat over samen beslissen. Hoe belangrijk is dat, denk je?
Ongelooflijk belangrijk.
Ja, waarom?
Ik wil wel vragen, zal ik er nog wat meer tekst over maken? Kijk, wat je ziet is dat samen beslissen, dat is geen doel. Samen beslissen is een weg, of is een middel voor mijn part, als je het zo wil noemen, waarbij je met elkaar, dat wil zeggen als zorgverlener samen met de patiënt, op zoek gaat wat de beste behandeling en de beste begeleiding is voor deze individuele patiënt. Ja, en dat is precies wat je wil. De beste behandeling, de beste begeleiding voor een individuele patiënt.
Ja, maar dan moet die patiënt het natuurlijk ook wel echt, die moet het wel weten, die moet het ook wel kunnen snappen voordat hij echt mee kan beslissen.
Zeker. Die moet van alles snappen. Dus het patiënt zijn is om allerlei redenen ongelooflijk hard werken. En die informatie geven aan een patiënt, ja, dat is volgens ook heel hard werken voor een zorgverlener. Want waar je naar op zoek moet is, wat wil de patiënt eigenlijk weten? Want niet iedereen wil alles weten of wil alles tot in elk detail weten. Dus dat moet je bedenken en met elkaar uitvinden. Maar wat je vervolgens ook moet doen, is de informatie die patiënt dan wel wil hebben, op zo'n manier geven dat die begrijpelijk is. Ik kan wel allerlei mooie dingen in percentages uitdrukken, maar als het niet helder is wat een percentage eigenlijk betekent voor jou als concrete individuele patiënt, dan heb je helemaal niks aan dat percentage.
Ja, oké, daar wil ik straks nog wel even wat meer over weten. Lisbeth, jouw man is overleden 23 november 2022 aan ALS. Mm-hmm. Het is een ziekte waarbij je zenuwen stuk gaan, dan verlies je je spierkracht en uiteindelijk krijg je er verlammingen van.
Ja,
het is een dodelijke ziekte. We kunnen hem nog niet genezen. Peter heeft bijna 2,5 jaar met ALS geleefd.
Hè? Ja, dat klopt. En een jaar daarvoor heeft hij de eerste verschijnselen gekregen. Dus het duurde ongeveer een jaar voordat de diagnose er was.
Ja. Een jaar, jongen.
Ja, maar in het begin denk je van hij had wat vaagklachten. Hij sprak wat moeilijk. En dan denk je, nou, gaat wel over als vermoeidheid. En uiteindelijk ga je dan een aantal maanden naar de arts. En voordat je dan in het ziekenhuis terecht kan, ben je ook weer een tijdje verder. En dan gaat onderzoek 1 en dan komt niks uit. Dus uiteindelijk heeft het een jaar geduurd voordat we de diagnose kregen.
En toen zat je bij de juiste persoon aan tafel en die echt kon zeggen, hij heeft ALS.
Ja, ja. En dan? Bij het ALS-centrum van het UMC in Utrecht zijn we terechtgekomen. Ja, en dan, ja, dan stort de wereld echt letterlijk even in. Ja. Ja. Dus dan ga je heel raar naar huis. Geen idee wat je te wachten staat. Ja, dat er een einde komt. En dat je ongeveer... Dus hij had de bulbaire vorm van ALS. Dus die begint met de spraak. Dat je ongeveer nog 2 jaar hebt.
Ja, bulbaire, dat betekent dat het voornamelijk in je keel zit, hè?
Ja, daar begint het mee. Bij sommige mensen begint het met hun benen of hun armen. En meestal, maar ook niet altijd, gaat die variatie wat langzamer. En dit is wel meestal een redelijk snelle vorm. Ja. Dus 2-3 jaar na de eerste ziekteverschijnselen heb je gemiddeld genomen. Ja, ja, het kan sneller gaan, het kan ook langzamer gaan. Ik ken ook iemand die heeft het al 15 jaar.
Ja, ik heb het verhaal gelezen wat over jullie geschreven is. En toen dacht ik, daar zaten ook wel een paar momenten in waarop er samen besloten moest worden.
Zeker.
En waarop Peter zijn eigen stem nam, zeg maar. Waarop hij zijn eigen besluit nam.
Ja, hij was heel goed in zijn eigen besluiten nemen, gelukkig. Ook voor mij en voor de kinderen. Maar we hebben het altijd wel in overleg gedaan. Maar de grootste besluitvorming kwam toch van hem vandaan. Ja. Zijn lijf, zijn... Alleen is het natuurlijk anders dan met oncologische trajecten. Je hebt weinig tot geen pijn. Dus dat is volgens mij al een enorm verschil. En ja, als je kanker hebt, dan heb je toch altijd nog, al is maar zo'n klein beetje, de hoop dat het geneest of dat je toch nog veel langer meegaat dan gedacht. Met dat betreft is ALS anders.
Jullie kwamen eigenlijk vrijwel meteen in een palliatief traject terecht.
Ja, ja, klopt.
Je wist, we zijn op weg naar het einde.
Ja. 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 Ja.
Jongen, kun je een voorbeeld noemen van waar hij dan zelf een besluit heeft genomen? Want je zegt dat er waren een paar momenten waarop hij dat echt zelf deed.
Ja, hij kreeg steeds meer moeite met slikken op een gegeven moment. Dus, en hij ging ook afvallen. En dat is niet goed, want dan gaan je spieren eerder sterven af. Dus je moet eigenlijk goed op gewicht blijven. Nou, hij heeft zijn hele leven moeite gehad om op gewicht te blijven dan de andere kant op. Dus wat dat betreft hebben we er wel om gelachen. Hij kon alles eten wat hij wilde als hij maar goed op gewicht bleef. Maar op een gegeven moment, omdat hij zo moeilijk at, ging dat niet meer. Ja, en toen was echt bij hem de vraag, ga ik een zonde zetten? Want van tevoren had hij gezegd, dat ga ik nooit doen. Als ik dan is het tijd voor euthanasie. Enorme levensgenieter, hield van eten, hield van drinken. En had zoiets, nou, in het beginstadium, als we daar zijn, dan hoeft het voor mij niet meer. Uh-huh. Maar uiteindelijk hoeft het nog wel. En heeft hij nog een paar mooie maanden gehad met die zondevoeding. En dan nam af en toe een slokje wijn. Of 's ochtends een kopje koffie. Uh-huh. En dat ging dan net meestal wel goed. Dus dat had hij nog wel.
Ja, net meestal, zeg je.
Ja, hij verslikte zich nog wel eens. Ja. Dus dat, maar goed, dat had hij. Weet je, daar groei je ook in zo'n proces. Hij verslikte zich al, nou, meer dan een jaar. En dan zeker in het begin, dan denk je, oh help, hij blijft erin. Want dat waren echt van die vreselijke verslikkingen. Dat je dacht, hij komt er niet meer uit. Dat was eigenlijk wel minder toen. Dus hij verslikte zich nog wel, maar het was niet meer zo heel heftig. Dus dat scheelde ook. En ja, we hadden wel allemaal zoiets, als het dan klaar is, dan moet het ook maar klaar zijn. Want hij kon steeds minder. Dus gelukkig heeft hij zijn spraak wel behouden tegen alle verwachtingen in. Want ze hadden toen gezegd, nou, na een jaar kan je waarschijnlijk niet meer spreken. Dus we hebben toen in een studio gezeten. Hij heeft zijn stem opgenomen. Maar dat hebben we gelukkig nooit hoeven gebruiken. Hij heeft tot het eind nog kunnen praten. Dus dat was wel heel fijn. Maar je weet gewoon niet, die ziekte is zo onvoorspelbaar. Je weet niet hoe het zal gaan.
Ja. Ja. Anneke, als je het hebt over jouw vak, oncologie. Ik stel me voor dat mensen heel vaak ook moeten meebesluiten. Bijvoorbeeld over chemotherapie. Hoe kun je dat met een patiënt opzetten? Hoe kun je een patiënt zo ver brengen dat hij ook inderdaad samen met jou daarover kan beslissen, bedoel ik?
Ja, het is op een bepaalde manier niet anders dan wat jij net vertelt over de zondevoeding. Dan denk je, ja, zondevoeding of chemotherapie, dat is toch iets heel anders. Maar op een bepaalde manier ook weer niet. In die zin dat als het gaat over chemotherapie of andere vormen van behandelingen die we hebben, dan is het de vraag, wat levert het me op? Hoeveel tijd extra komt er? Misschien, want ook dat weet je natuurlijk allemaal niet zeker. Hè? Dat is wat jij net ook heel mooi vertelt. Je valt van de ene onzekerheid in de andere. Hoeveel levert het me op? Hoeveel kost het me? Hè? Ik bedoel, ja, het was ook niet voor niks dat hij die zondevoeding eerst niet wilde. Hè? Daar hangen echt een aantal negatieve dingen hangen daaraan. Nou, zo geldt dat ook voor chemotherapie. Je moet er voor naar het ziekenhuis komen. Je hebt er mogelijk bijwerkingen van. Die kunnen mild zijn, maar soms ook helemaal niet mild. En moet je opgenomen worden in het ziekenhuis om die bijwerkingen te behandelen. Nou, ja, en dat alles in de context van de vraag, wat doet er voor mij nu toe? Wat wil ik in die beperkte tijd die er nog is? En hoeveel tijd? Ja, dat weet je niet. Hè? Ook dat varieert van een half jaar tot 2 jaar tot 3 jaar. En er zijn ook mensen tegen wie ik gezegd heb, nou ja, de helft leeft korter, de helft leeft langer dan een jaar. En die zijn er dan na 5 jaar nog. Hè? Dus een enorme bandbreedte. In die onzekerheid met wat je dan in die beperkte tijd nog wil doen, past daar dan chemotherapie in? En dat moet je met elkaar bespreken. Ja. Wikken en wegen.
Maar dit zijn wel een heleboel variabelen die je nou op tafel legt dan. Dit lijkt mij heel lastig om dat als patiënt dan te kunnen afwegen.
Dat is het ook. Ja, dat is het ook. Dat is ook echt lastig.
Maar gaan ze dan niet de hele tijd naar jou zitten kijken? Van wat, dokter, wat zou u doen? Hè? Wat vind jij ervan, zeg maar?
Ja, we zitten de hele tijd naar elkaar te kijken in zo'n gesprek. Nee, natuurlijk. En wat ik, het is heel mooi dat je die vraag stelt, hè, van dokter, wat zou u doen? Want de vraag is natuurlijk niet zozeer wat ik zou doen, maar wat ik zou doen als ik die patiënt was. En om daar antwoord op te kunnen geven, heb ik die patiënt nodig? Want die kan mij vertellen wat er toe doet in zijn of haar leven. En soms kan de partner dat ook, of kinderen. Nou, soms is dat juist ook heel ingewikkeld als de partner en de kinderen zich er tegenaan gaan bemoeien. Want die hebben natuurlijk ook toch ook zo hun eigen agenda. Dus inderdaad, het is een voortdurend heen en weer met vragen en nog eens linksom, rechtsom. En dan met elkaar bedenken, oké, dit alles gehoord hebbende, denk ik dat je wel een behandeling met chemotherapie wil. Heb ik dat goed begrepen? Nou, dan komt er ja of nee. Of nou, ik weet het eigenlijk nog niet. Ja, en vervolgens, als je dan het besluit hebt genomen, oké, we gaan het doen. Ja, dan is dat ook niet een besluit voor de eeuwigheid. Hè, precies wat jij net zei, dat hij eerst zei, ik wil geen zondevoeding. En als het moment al daar is dat hij het wel wil. Ja, het omgekeerde kan ook. Je kunt besluiten, ik start nu met chemotherapie. En daarna 2, 3 kuren met elkaar tot de conclusie komen, dit brengt niet wat we ervan gehoopt hadden. Veel te veel bijwerkingen, veel te veel gedoe met naar het ziekenhuis komen. Nou, en we stoppen. Uh-huh. Nu moet ik er wel eerlijk bij zeggen, stoppen is altijd lastiger dan niet starten.
Waarom?
Ja, omdat je dan toch, zowel als dokter als patiënt, in een behandelmodus terecht bent gekomen. En voor een aantal mensen voelt stoppen als opgeven. Wat natuurlijk helemaal niet het goede woord erbij is. Dat kan een heel wel overwogen, verstandig besluit zijn. Terwijl aan opgeven hangt de connotatie verliezen. Niet genoeg power, niet genoeg ausdauer. Ja, dat is helemaal niet aan de orde. Je kunt opnieuw alles afwegend met elkaar besluiten, dit is niet de goede weg die we met elkaar aan het lopen zijn. We moeten een andere weg inslaan.
Ja, heb je niet dat je als medicus wel eens denkt, ja, nou stoppen ze, hè? Maar ik vind als arts eigenlijk dat ze door moeten.
Zo sterk niet, maar ik heb wel mensen die dan tegen me zeggen, ik wil niet meer, waarvan ik, nee, daar praten we dan over, waarom niet en hoezo niet, hè? En dat ik dan zeg, nou joh, ik hoor heel goed wat je zegt en uiteraard respecteer ik dat. Laten we wel afspreken, kom volgende week nog een keer terug, slaap er nog een nacht over, heb het er nog met elkaar over. En als je dan zegt, ik wil niet, ja, dan is het natuurlijk nee. Ja, dat wel.
Ja, ik snap je. Had Peter, heeft hij alle methoden aangegrepen die hem voorgehouden werden?
Ja, hè? Jazeker. Ja, er is via de reguliere geneeskunde is er gewoon niet zoveel. Dus hij heeft zichzelf op onderzoek gestort internationaal wat er aan alternatieve medicijnen al voorhanden zijn. Uh-huh. Dus hij heeft zeker alles geprobeerd eruit te halen.
Ja, kun je daar iets mee over vertellen? Welke medicijnen waren dat dan?
Ja, hij heeft in Amerika een medicijn genaamd Tutka had hij gevonden. Wat ook voor vertragingen schijnt te zorgen. Want iets wat geneest is er gewoon nog niet. Maar alles wat nu in de experimentele fase is, is vertragend. Dus dat heeft hij ook in Amerika besteld. En uiteindelijk bleek het, een apotheek hier in Nederland, bleek het ook te vervaardigen. Hij heeft geprobeerd om dat goed te krijgen bij de verzekeraar. Nou, dat is hem niet gelukt, tot zijn grote ergernis en verdriet. Dus heel boos op de verzekeraars en de gezondheidszorg.
Als ik dit zo hoor, dan klinkt hij als een heel zelfstandige patiënt.
Absoluut, ja. Ja. Maar ja, weet je, hij kon dat ook doen in iemand met een goede opleiding. Zijn vader was ook huisarts, dus ook enige medische kennis van het huis meegekregen. Dus weet ook hoe die wereld in elkaar zit.
Maar wat nou als je niet zo zelfstandig bent? Nou, hè?
Precies.
Wat zou je dan nodig hebben, denk je, om als patiënt toch zelf een besluit te kunnen nemen?
Nou, waar ik nu mee bezig ben is, want Peter heeft ook in de patiëntenvereniging gezeten. Daar heeft hij een meneer leren kennen die ook ALS heeft natuurlijk. En die heeft ongeveer gelijk met hem de diagnose gekregen. Maar dat gaat allemaal wat langzamer. En die is nu bezig om ALS-zorgregelaars op te richten. Dat is een club dat je iemand toegewezen krijgt die jou ook helpt bij dit soort processen. En ook gewoon met de praktische dingen.
Want is dat een buddy? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een buddy of is dat een medicus? Of misschien wel hetzelfde?
Wel iemand die redelijk medisch onderlegd is, maar geen arts. Maar ook iemand die de praktische dingen voor je verzorgt. Want je hebt echt geen idee wat er allemaal is en wat er kan. Of je het via de verzekering moet regelen of via de gemeente. En als iemand overleden is om alle spullen weer je huis uit te krijgen, kan ik je vertellen, is ook weer een aparte tak van sport.
Ik zie je knikken nu.
Ik herken het heel goed. Zowel persoonlijk, zeg maar, uit mijn eigen leven als ook als professional. We hebben in Nederland best heel veel hele goede zorg voor mensen. Maar als je de weg niet weet, dan is het heel lastig om die zorg op de juiste plek te krijgen. Dat herken ik.
Ja, en dan denk ik inderdaad, nou, wij zijn goed opgeleide mensen en ik ben redelijk gebekt. En was hij zeker. Dus dan krijg je nog wel heel veel voor elkaar. Maar ik heb me ook steeds afgevraagd, hoe zit dat dan met mensen die dat niet hebben, of de taal niet goed machtig zijn.
Hanneke?
Ja, daar moeten we nog een stukje harder voor lopen. Maar precies wat jij net ook schetst, hè, er zijn zoveel bureautjes, zoveel instanties en voor dit moet je daarheen en voor dat moet je daarheen. En nou, daar kun je mensen een stukje bij de hand nemen. En soms kun je vanuit het ziekenhuis, hè, dit maatschappelijk werk ook betrekken om mensen bij de juiste loketjes te krijgen. Je houdt wel ook af en toe je hart vast. Dat je denkt, gaat dit allemaal
goed
gaan?
Ja.
De huisarts heeft natuurlijk een rol. Maar goed, de huisarts vragen we voor ongeveer alles. Dus dat is lastig.
Maar wat nou als je een patiënt hebt en die probeer je erbij te betrekken. Je probeert die patiënt mee te laten beslissen. Dus je komt met informatie. Je denkt, ja, hij snapt het gewoon niet. Wat dan? Die mensen zijn er ook.
Ja. Maar dan heb ik het niet goed genoeg uitgelegd. Ja, je lacht, dat snap ik, maar dat meen ik wel echt. Je kunt iedereen uitleggen wat kanker is. En je kunt iedereen uitleggen dat hij niet meer gaat genezen. En je kunt ook iedereen uitleggen dat er medicijnen zijn die het even kunnen stoppen, maar die ook echt geen roosvisé zijn. Dat kun je op alle niveaus kun je dat bespreken. Ik heb ook mensen met een verstandelijke handicap. Hè? Ook daar kun je dat uitleggen. Net zoals je op een heel ander niveau kinderen dingen kunt uitleggen. En nee, dan zal het niet zo zijn dat die patiënt echt zelf kan formuleren, ik wil nu dit of dit. Maar je kunt prima in een gesprek met elkaar proberen te ontdekken, wat is nu voor deze patiënt goede zorg? En nogmaals, dat is waar het om gaat. Hè. Het gaat er niet om dat die patiënt zelf dat zinnetje uitspreekt, ik wil de chemotherapie of ik wil de zondevoeding of wat het dan ook is. Nee, het gaat erom dat je met elkaar vaststelt, zondevoeding, dat is nu voor deze patiënt wat we met elkaar aan goeds kunnen doen.
Ja. Lisbeth, je rol als naaste, we hebben het nu gehad over Peter en hoe zelfstandig die was, hoe hij zelf kon meebesluiten. Maar hoe was jouw rol dan in dit verhaal?
Ja, hoe was mijn rol? Met hem meegaan, meedenken. Kijken hoe we het beste van konden maken. Want hij heeft van begin af aan gezegd... het was begin van coronatijd. Dus we konden ook wat dat betreft niet zoveel. Maar hij had gelukkig ook geen bucketlist van... ik moet nog naar de weet ik veel waar. Dus we hebben van begin af aan wel het gesprek gevoerd... van nou ja, waar gaan we op inzetten en wil je nog blijven werken? En nou, dat wilde hij in het begin heel graag tot zijn energie minder werd. Dus we zijn wel steeds in gesprek gebleven... hoe we het beste konden aanpakken.
Waren jullie het wel eens oneens?
Niet op essentiële dingen. Ja, natuurlijk waren het wel eens oneens. Maar ja. De essentiële dingen, dat was... ja, eigenlijk helder. En dan volgde ik toch altijd zijn wens. Uh-huh. Denk ik.
Ik stel me voor dat jullie hier heel veel gesprekken over gevoerd hebben. Is dat ook zo?
Ja, best. Ja, ja. Maar dat gaat dan tussen de afwas en de koffie door. Ja, nou ja,
dat je moet wel echt voortdurend aangehaakt blijven natuurlijk.
Ja, want je ziet, ja, als je even niet oplet, dan gaat zo'n proces ineens soms heel hard. En dan denk je, oh, ja. Het is ook raar, want je bent op een bepaald niveau met die ziekte. En dat gaat dan een tijd goed. En dan ineens kukkel je weer een stuk naar beneden binnen een paar dagen. Okay. Dus je moet altijd wel goed op blijven letten hoe het gaat. Ja.
Ja.
En ja, ook hulp vragen vond ik in het begin wel heel erg lastig. Van vrienden en familie en... zeker toen het wat lastiger werd. We wonen in een hele leuke straat, dus we hadden ook een buren-app in het leven geroepen. Dus op een gegeven moment viel die wel eens en dan kreeg ik weer mijn eentje niet meer overeind. Dus dan was het even, kan er iemand even komen helpen? En dan kwamen drie buren gelijk.
Ja, geweldig.
Maar ja, in het begin moet je wel over zo'n drempel heen zetten om die hulp te vragen. Dus dat moet je dan, ja, je moet je over dingen heen zetten. Ja.
Ja.
Dus dat is voor mij ook wel wennen geweest. Ja.
Anneke? Naaste en patiënt, dat kunnen ook een beetje uit elkaar lopen, hè, wat ze willen. Wat doe je dan?
Ja, uiteindelijk ben ik de dokter van de patiënt. Dat is voor een huisarts vaak nog anders. Hè. Die is huisarts van het gezin. Of als de kinderen het huis uit zijn, in ieder geval nog van het echtpaar. Ja, ik ben wel echt primair de dokter van de patiënt. Wat niet wegneemt dat je die naaste er wel bij wil betrekken. Want ja, uiteindelijk... zijn die twee het toch die het met elkaar gaan doen. Ik bedoel, we hebben een gesprek van 15 minuten, 20 minuten, 10 minuten. Ja, en de rest van de 24 uur zijn zij het die moeten doen. Dus daar probeer je wel echt aandacht voor te hebben... dat bespreekbaar te maken als je ziet dat het niet lekker loopt. Ja, het is wel ook zo dat... laat ik het zo zeggen, soms is het zo dat een ernstige diagnose maakt dat mensen veranderen. Zeker als er ook nog letterlijk neurologieën, dingen in het hoofd spelen, dat kan maken dat mensen van gedrag veranderen. Maar meestal is het zo dat mensen blijven wie ze waren. En als er in een relatie al gedonder en gedoe was, ja, wordt dat niet opeens anders omdat die persoon nu kanker heeft gekregen. Dus dat, ja, daar heb je het dan mee te doen.
Ja. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, want hij kon er best af en toe bekvechten. Dat werd wel een stuk minder.
Nee, dus dat natuurlijk, je draait vast een beetje mee. Ja. Ja, het is niet dat je een fundamenteel andere persoon opeens getrouwd hebt. Nee. Dat,
ja. Als arts, stel ik me voor, stel je mening bij als er nieuwe informatie binnenkomt. Hè, als nieuwe informatie dat nodig maakt. Maar tref je ook patiënten die tijdens hun ziek zijn... kan bijna niet anders, hè, van mening veranderen over wat er nog gebeuren moet... En dan?
Ja, zeker. Nou, je vertelde het net al, hè, dat aan het begin van het traject... nee, zonder voeding zeker niet. En dan op een gegeven moment denk je, ja, toch wel. Dat zie ik heel vaak. En mensen die ook zeggen, ja, nee, maar weet je... deze chemotherapie wel, maar een volgende lijn chemotherapie... nee, absoluut niet. Ja, en dan is die eerste lijn chemotherapie, hè, dus de eerste soort chemotherapie die je geeft... die is heel goed gegaan, weinig bijwerkingen, een jaar erbij... Ja, dan toch maar die volgende lijn. Zo gaat dat. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Want inderdaad, het staat niet vast aan het begin. Ja. Net zoals het hele leven niet vaststaat aan het begin.
Ja. Lisbeth, weet je nog hoe dat ging? Dat moment waarop jullie besloten, toch zonder voeding. Hoe dat dan? Want je moet, er komt op een gegeven moment een moment waarop je naar de arts toe gaat en zegt: ja, ik ben van mening veranderd.
Ja, hij lag in het ziekenhuis, want hij kreeg of hij verslikte zich of er zat slijm in zijn longen die hij niet meer op kon hoesten. Dus hij is een aantal keren met gillende sirenes naar het ziekenhuis vervoerd. In een van die ziekenhuisopnames heeft hij besloten, nou, toch maar een zondevoeding laten plaatsen. Want ik vind het leven nog te mooi. En hij had ook wel door, als hij het niet zou doen, dat het echt redelijk snel afgelopen zou zijn.
Dan maar geen koffie meer?
Nee, ja, slokje. Dat had hij met de fysiotherapeuten afgesproken. Van de longarts mocht er absoluut niks. Ja, logisch, want het is een gevaar. En nou, je hebt een heel team om je heen als je ALS krijgt, een behandelteam. En de logopedist die zei, nou, weet je, als het voor jou zo belangrijk is, het is jouw risico en ik kan niet tegen de longarts ingaan. Maar lekker doen.
Hmm. Ja. Ja. Hanneke, gaat er wel eens iemand tegen het hoofd van de oncologische afdeling, die ook nog hoogleraar is, in en zegt van, ja, maar ik doe het toch. Terwijl jij denkt, het is niet gezond, niet doen.
Nou, als het gaat over dit slokje koffie, zou mijn tekst niet zijn geweest, je mag niet. Dit zou wat mij betreft ook iets zijn geweest waar je dan met elkaar over praat. Ja. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, en weegt het een op tegen het ander. Ja, en dan neem je op een gegeven moment een beredeneerd risico. Ja, prima, nou, natuurlijk.
Maken we er een sigaar van?
Geldt hetzelfde voor. We weten dat als je blijft roken, ook in de palliatieve fase, als je nog wel behandeld wordt met chemotherapie, dat er een reële kans is dat de chemotherapie minder goed werkt. Daar zijn niet heel hard bewijs, maar er is wel, zijn wel wat aanwijzingen voor. Ja, als iemand zijn hele leven sigaar gerookt heeft, en zegt, ja, weet je, dit is voor mij zo belangrijk, hier hangt zo'n feestelijkheid aan vast als ik rook. En ja, jeetje.
Ja, wie ben jij dan om te zeggen?
Precies, ja. Maar je moet het er wel over hebben. Want andersom zijn er ook mensen waarvan je weet, als ik nu als dokter zeg, joh, realiseer je wel, doorgaan met roken heeft effect op je overlevingskansen, die dan stoppen. Ja, dat moet ik dan toch wel op zijn minst genoemd hebben. He, dus ook hier weer is het met elkaar wikken en wegen. Wat weegt nu waar tegenop? En over de vragen die je net stelde, van zie je dat mensen hun mening bijstellen. Het omgekeerde zie je ook. Er komen mensen binnen en die zijn ongelooflijk strijdbaar. En die zeggen, ik wil alles uit de kast. Ja, en die worden dan opgenomen omdat er iets niet goed gaat. En die zeggen, nou, dan wil ik nu euthanasie. Dat zie je. Dat zijn twee kanten van hetzelfde spectrum. Dat zie je ook gebeuren.
Ja. Lisbeth, wat had je in dat proces van besluitvorming over medicatie, zorg, achteraf misschien anders willen hebben?
In ieder geval de praktische dingen rondom de zorg, dat wat soepeler en handiger was gegaan.
En dat is ook de reden waarom je dat nu gaat regelen?
Ja, dat ik aangehaakt ben om die meneer daarbij te helpen, die dat aan het opzetten is. Want je hebt een heel behandelteam om je heen. En het ene behandelteam is wat beter dan de ander. We hadden een hele goede ergotherapeut die heel veel voor ons regelde. Maar dat is niet in alle delen van het land zo.
Heb je contact gehad met een palliatief team?
Uiteindelijk niet meer. Nee, aan het eind ging het zo hard dat we geen palliatief team meer hebben gehad.
Want als ik dat zo hoor, had je dat al veel eerder kunnen hebben, hè? Als je weet, het is ongeneeslijk, dan zit je al in een palliatief stadium.
Ja, en je wordt wel begeleid. Maar omdat, ja, weet je, je bent natuurlijk ook nog een beetje eigenwijs van, ik regel het allemaal zelf wel. Maar dan gaat het toch ineens heel hard en heb je steeds meer dingen nodig. En dan duurt het gewoon af en toe heel erg lang voordat je de juiste dingen hebt. Of voordat een unit in de straat geplaatst is. Omdat de gemeente 6 weken doet over de vergunning om de straat af te zetten. Terwijl wij wonen in een straat waar heel vaak de straat afgezet wordt. Omdat iemand wat aan zijn huis bouwt. Nou, dan is er geen vergunning van 6 weken nodig. Okay. Dus dat zijn dingen waar je dan enorm over op kan winden op zo'n moment. Als er iemand is die dat bij helpt en uit handen neemt, zou wel helpen. Maar de essentiële levensvragen, zeg maar, ja, dat zou ik niet anders doen. Nee.
Hanneke, het lijkt me dat jij ook heel vaak met patiënten in een palliatief stadium komt. En dan, hoe gaat dat dan samen beslissen?
Ja, precies zo. Dat wil zeggen, bij ALS gaat uiteindelijk iedereen overlijdt. Bij kanker is dat gelukkig niet altijd zo. Neemt niet weg dat er zeker het type kanker wat ik behandel aan patiënten met slokdarm en maagkanker, ja, daar overlijden er toch wel helaas echt veel van. Als er uitzaaiingen zijn, dan kun je zelden meer genezen. Dus daar gaat dat gesprek vanaf het begin over. En we zijn hier op de afdeling, hebben we een hoogleraar palliatieve zorg. Dus dat is heel fijn. Dat maakt de lijntjes heel erg kort. Ik denk ook dat het noodzakelijk is dat je als medisch oncoloog dat stukje palliatieve zorg, wat, ja, ik zou bijna willen zeggen, bij het standaard proces hoort, dat je dat ook zelf kunt doen. En dat je daar niet nog een palliatief team bij zou moeten hoeven aanschakelen. Ik denk wel dat een palliatief team ongelooflijk waardevol is, juist ook voor complexe dingen die je niet zo zou verwachten. En complex, dat kan zijn lichamelijke symptomen die heel onhandig in elkaar grijpen, waardoor het ene medicijn juist contraproductief is voor het andere. Of kun je van alles bij bedenken. Maar ook hele complexe sociale situaties, waarvan je denkt, dit gaat boven mijn pet als oncoloog. En dan is het heel erg fijn als je zo'n palliatief team erbij kunt betrekken.
Ja, dat onderwerp waar we het nu over hebben, samen beslissen, komt dat volgens jou voldoende aan de orde in de opleiding?
Nou, hier in het Amsterdam UMC in ieder geval wel. Want we doen ook veel onderzoek naar samen beslissen. Dus onze opleidelingen die worden voortdurend ook gevraagd. Wil je ook in dit onderzoek of dat onderzoek meedoen? Overigens niet alleen de opleidelingen, maar ook de ervaren oncologen. Dat is heel erg mooi om te zien hoe mensen die al 20 jaar iets op dezelfde manier doen, dan toch de flexibiliteit hebben om bij te buigen en het anders te gaan doen. Dus ja, ik denk, en je ziet ook al in het basiscurriculum, dat er veel meer aandacht aan wordt geschonken. De grote uitdaging is om het vervolgens in de klinische praktijk steeds maar weer te blijven doen. En vooral ook je ervan bewust te zijn. Oh, dit is een moment waar we echt even met elkaar moeten nadenken hoe nu verder. En daar helpt opleiding in, maar daar helpt ook voortdurend elkaar helpen herinneren in een multidisciplinaire bespreking, in het dagelijks leven ermee bezig zijn.
Ja, Lisbeth, professionals luisteren ook en vooral naar deze podcast. Wat zou jij ze mee willen geven over samen beslissen?
We hebben uiteindelijk op het laatst wel hele goede gesprekken gehad met de longarts van het UMC. Dus niet met het ALS-team. Dus dat verbaasde mij eigenlijk wel. Dus wat zou ik ze mee willen geven? Ik vind dat een hele lastige. Je wordt zo van het een naar het ander geslingerd. En dan denk je, als er dan iemand heel fijn gesprek heeft, is het helemaal prima en word je er blij van en helpt het om besluiten te nemen. Uh-huh. Maar je moet zo iemand wel hebben. Ja, wat kan je de artsen meegeven? Ik vind het moeilijk dat je luistert naar de patiënt en de omgeving die er omheen hangt. Maar als ik jou zo hoor, wordt daar best veel aan gedaan.
Ja. Maar daarvoor openstaan, een luisterend oor hebben.
Ja, en op menselijk niveau ook even gaan praten met een patiënt. Dat helpt ook heel erg. Waarom wil je eigenlijk nog door? Hij heeft Peter de vraag gekregen. En daar was ik trouwens niet bij, maar dat werd achteraf verteld. Want zijn vierde ziekenhuisopname en het ging echt steeds slechter. Heeft die longarts die vraag gesteld. Ik vond het wel heel goed dat hij dat deed. En Peter had zoiets, ik wil dit en dat nog. Dus ik wil weer naar huis. En als het nog een keer gebeurt, wil ik weer graag met de ambulance opgehaald worden. Want ze hadden zelf bedacht dat hij dan, als die nog een keer benauwd zou worden en weg zou zakken, hij zakte tegen binnen een paar minuten weg, dat ze niet meer opgehaald zou worden en dat hij dan langzaam thuis zou overlijden. Maar dat wilde hij absoluut niet. Als het nog kon, wilde hij er weer uitgetrokken worden. Dus om daarover ook in gesprek te blijven gaan en niet denken als arts van, voor de patiënt is het beter om dan weg te glijden. Dat vond ik wel heel prettig. Dat heeft hem tot het eind de regie gegeven.
Voordat we afscheid nemen van elkaar wil ik nog even één ding zeggen. Want als mensen thuis nog meer over jullie twee willen weten, dan kan dat door te lezen in het boek In gesprek over het leven en het einde van uitgeverij De Graaf. Daar staat jullie verhaal ook in beschreven. Deze podcastserie en dat boek passen dus heel goed bij elkaar. Dank jullie wel.
In deze aflevering hadden we het over gezamenlijke besluiten. Hoe neem je verantwoorde beslissingen over palliatieve zorg samen met een patiënt? De volgende aflevering gaat over praten over de toekomst. Hoe zorg je ervoor dat je op tijd proactieve zorg plant? Deze podcasts maken onderdeel uit van de Pallia-podcast van PZNL. Een podcastserie die aandacht besteedt aan diverse onderwerpen op het gebied van palliatieve zorg. De Pallia-podcast wordt geproduceerd door Audiodroom Podcast Producties.